Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze kerkdienst, vanmorgen deze eerste kerstdag, vervolgen wij door samen te zingen Psalm 98, daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade en wat daar verder volgt. Aan het begin van de dienst van deze morgen blijden we eerst ons geloof met de woorden van zondag 14 uit onze Heidelbergse catechismus. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 75, het eerste vers. In aansluiting daarop lezen we het kerstevangelie. Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de Maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt ge door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. Tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen de lofzang van Zacharias. Versen 1, 2 en 5. Lof zij de God van Israël. En wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn vanmorgen 2 collecten. Gemeente jongensmeisjes, het is vandaag weer kerstfeest. Afgelopen weken hebben we er allemaal toegeleefd. Vanmorgen is het dan de dienst waarin we eraan terugdenken dat de Heer Jezus echt geboren is. Daar letten we op en dan van de bekende kerstevangelie aan Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. We lezen versen 6 en 7 nog eens. Lucas 2, vers 6 en 7. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de geboorte van de Heer Jezus. Drie aandachtspunten. Van de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus bewijst ons achtereenvolgens als eerste Gods almacht. Versen 1 en 2. Daarna als tweede Gods wijsheid. Versen 3 tot en met 5. Daarna als derde Gods liefde. In de versen 6 en 7. Dus de geboorte van de Heer Jezus. Gods almacht. Gods wijsheid. En als derde Gods liefde. Gods almacht is onze eerste gedachte. Wil ik de preek eens beginnen met een voorbeeld voor onze jongens en meisjes. Jongens en meisjes, wat is het bijzonder? En hebben jullie thuis of bij familie of vrienden een kindje geboren wordt. Misschien weet je het nog wel. Je moeder vertelde je dat je een broertje of een zusje krijgen zou. Ze vertelde ook hoe lang het nog duren zou. En jij telde de maanden en de weken en de dagen af. Dat was best spannend. Wat waren jullie blij toen de baby geboren was? Dit blijde nieuws moesten andere mensen ook horen. En zo nu ook in veel diepere zin in de bekende kerstgeschiedenis van vanmorgen. Dan heeft Lucas, dan heeft de Heilige Geest ook ons wat te vertellen. Namelijk de blijde boodschap van de geboorte van het kind van de Heer Jezus. Nu is natuurlijk iedere geboorte van een kindje een groot wonder. Dat is altijd een groot geschenk van God. Maar het allergrootste geschenk van God aan deze wereld is de geboorte van de Heer Jezus. Apostel, die zegt het zo in 1 Timotheüs 3 vers 16. God is geopenbaard in het vlees. Dat heeft onuitsprekelijke zegening gegeven in de wereld. Want het opende de deur van het eeuwige leven voor de mens. Zijn wij van deze geboorte, van dit allermooiste geschenk, dan ook al eens vol geworden? Laten we eens letten op de geschiedenis zelf. En het geschiedde in diezelfde dagen. Gemeente, wat doet Lucas? Weer ontzettend zijn best. Ontzettend zijn best om de geschiedenis duidelijk op te schrijven. Stap voor stap heeft Lucas, geleid door de Heilige Geest, alles eerst eens rustig op een rij gezet. En daarna schreef hij al de zaken op die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zo lees je in hoofdstuk 1 vers 1. Want op die manier plaatst Lucas allemaal in de concrete tijd van mensen en laat hij zien hoe betrouwbaar zijn bericht is. Van de aankondiging van Johannes' geboorte en werk, van het ongeloof bij Zacharias en het geloof bij Elisabeth, van de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus bij Maria, haar overgave aan het woord, van die ontmoeting van Elisabeth en Maria en hun lofzangen. Van de geboorte van Johannes, van de lofzang, nu ook van Zacharias en daarna ook van de geboorte van de Heer Jezus zelf. Want het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syriës stadhouder was. Jongens en meisjes, wat gebeurt er die dagen er allemaal? Ja, dacht de meester, de juf, heeft er ongetwijfeld ook al van verteld. In die dagen is keizer Augustus in Rome de baas over zijn rijk. Keizer Augustus is de opvolger van Julius Caesar. Hij is heel machtig. Als keizer Augustus iets bedenkt, dan gebeurt het ook. Er zijn er ook steeds mensen die zorgen voor de uitvoering van zijn plannen. Zo ook nu. Want dan bedenkt keizer Augustus in de tijd van toen het plan van een volkstelling. Hij wil graag weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Dan weet hij hoe ze heten bijvoorbeeld, maar ook en vooral hoeveel bezittingen ze hebben. Want daarna kan hij afspreken hoeveel belasting ze moeten gaan betalen. De opbrengst van die belastingheffing heeft keizer Augustus nodig, bijvoorbeeld voor zijn soldaten. Bijvoorbeeld voor nieuwe bouwprojecten. Daarom geeft keizer Augustus het bevel dat de hele toenmalige wereld beschreven, geregistreerd zal moeten worden. Hij geeft een bevel, staat er. Ik wil er ook voor lezen het woord dogma. Dat is een woord waarin oorspronkelijk iets doorklinkt van een bepaalde wil. Een harde wil. Een vast plan wat resultaat hebben moet. Daar wordt er niet over gediscussieerd, maar wordt er gehoorzaam. Het gebod gaat uit. Maar meer nog, het gebod doet ook uitgaan. Jongens en meisjes, de koeriers, de knechten van de keizer gaan op pad om het aan de mensen te gaan vertellen. Het plan is bedacht, het bevel gaat uit en dan verandert er ineens heel erg veel. Alles en iedereen moet beschreven worden. En dat zal gebeuren ook in die dagen waarin vers 2 Cyrenius stadhouder is over de provincie Syrië. Keizer Augustus, die was de baas over het keizerrijk in Rome. En Cyrenius, die is dan onder hem, wat betreft bepaalde taken, de baas over een bepaald gebied. Dat gebied noemt Lucas hier Syrië, een gebied noordelijk van Israël gelegen. Je kunt met de verhouding tussen Augustus en Cyrenius, denk aan Nederland. Aan de ene kant heb je daar de regering in Den Haag, simpel gezegd, de baas over alles. Aan de andere kant, een provinciebestuur, hier in Gelderland ook, zo ongeveer ook hier. Augustus is de baas, is de keizer, Cyrenius is onder hem stadhouder. Beiden zijn ze machtig, maar alleen God is almachtig. Wat gemeente, daar vooral moeten wij op letten vanmorgen. Als je die versen leest, hè, vers 1 en 2, misschien zijn ook wij wel een beetje geneigd om te denken dat hij dan vooral gaat over Augustus en over Cyrenius en over hun macht. Maar dat is niet zo. Het gaat vooral over God en over zijn almacht. Want dat vooral wil Lucas ons laten zien vanmorgen. Gods almacht, waarin hij mensen met hun macht inschakelt. Boven de macht van keizer Augustus, boven de macht van stadhouder Cyrenius, staat de almacht van God. Eenvoudig gezegd, hij kan alles. En doet daarin precies wat hij wil. Gemeente keizer Augustus is met al zijn grootheid en al zijn macht ten diepste maar een klein onderdeel van het plan, de raad en de almacht van God. Wat je ervan kunt leren vandaag, laat ik het zeggen met woorden van Ruil. Een waar christen zou nooit hevig ontroerd of verontrust moeten zijn over het beleid van de oversten van deze wereld. Hij zou met het oog van het geloof een hand moeten zien die alles wat zij doen overheerst tot de eer en heerlijkheid van God. Hij zou iedere koning en machthebber moeten beschouwen als een schepsel dat met al zijn macht niets anders kan doen dan God toestaat. En niets waarmee hij Gods wil niet uitvoert. En wanneer oversten van de wereld zich opstellen tegen de Heere, zou hij troost moeten vinden in de woorden van Salomo, Prediker 5 vers 7, en daar zijn hogen boven hen. Gemeente, zullen wij deze wijze woorden steeds bij ons houden? Ook in alles wat er vandaag om ons heen op deze wereld gebeurt. Wat kunnen we onze tijden zorgen maken over allerlei moeilijke situaties. Verder weg, dichtbij. Er is zoveel nood. Er is ook zoveel wreedheid en onderdrukking. Je denkt aan de plaatsen, de wereld, waar het oorlog is. Oekraïne, Rusland en andere plaatsen. En toch belijden wij, ik geloof in God, de Almachtige. Je denkt ook wat er gebeurt in het wereldwijde werk in Gods Koninkrijk, de vervolgde kerk. Het zendingswerk. Het evangelisatiewerk. Naast heel veel mooie dingen zijn er ook heel veel moeilijke dingen. Zeker ook als je denkt aan de vervolgde kerk. Maar ook dan is God de Almachtige. Je denkt wat er gebeurt in Nederland aan de totale manier van denken vanuit de politiek. De massa mensen ook waarvoor God geen plaats meer lijkt te zijn. Ook dan is God de Almachtige. Hij zond zijn Zoon naar deze wereld om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Laat het dan hoop geven, moed geven ook in deze kerstdagen. Je denkt er ook wat er gebeurt in het kerkelijke leven. Er zijn gelukkig heel veel goede dingen. Er zijn tegelijkertijd ook heel veel zorgen. O, dan is God de Almachtige. Je denkt ook aan moeite binnen huwelijken en gezinnen. O, dan is God de Almachtige. En wat denken we van de vragen die leven kunnen over de toe-eigening van het heil? Vragen ook die leven kunnen over het leven uit het heil. Weten wij wat dat is? Om jezelf te zien liggen in de banden en niet te weten hoe het moet. Tasten wij naar de wil, zoeken wij naar de weg van de Heere, geven bij tijden zoveel vragen, stel de vervulling van Gods belofte ons bij tijden voor zulke grote onmogelijkheden. Ook dan is God de Almachtige. O, zie dan toch buiten uzelf. Zie dan toch veel op Hem, God de Almachtige, maar ook God de Alwijze. Dat is de tweede gedachte, Gods wijsheid. Gemeente, besluit is genomen. Het besluit is genomen, de hele wereld van toen die zal beschreven worden. Maar hoe moet dat dan heel praktisch? Had de keizer een plan voor bedacht. Laten de Joden naar hun familiestad gaan. Dat is de stad waar hun opa en oma geboren zijn. Daar ligt de stamboom. En zo gebeurt het ook. Je leest het algemeen vers 3. En ze gingen allen om beschreven te worden. En ieder naar zijn eigen stad. Daarna meer bijzonder vers 4 en 5. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Gebeten veel mensen die gaan op reis. Zo ook twee jonge mensen, voor wie Lucas nu bijzonder de aandacht vraagt. Jozef en Maria. Getrouwd zijn ze nog niet. Zijn ze wel van plan. Ze zijn ondertrouwd. Ze zijn verloofd. Een aantal maanden geleden kreeg Maria bezoek van de engel Gabriel. Daarna veranderde er heel erg veel. Maria raakte inderdaad in verwachting. Deze zwangerschap is door toedoen van de Heilige Geest. Jozef begreep het eerst niet. Hij kon de vader niet zijn. Maar gelukkig heeft Jozef van de Heere wel begrepen dat hij bij Maria blijven moest. Wat zal dat bijzonder geweest zijn voor Maria en Jozef? Begenadigd. Uitgekozen door de Heere, gezegend onder de vrouwen. Zij mocht moeder van de Heere Jezus worden. De engel had het gezegd, want dat heilige dat uit haar geboren worden zal Gods zoon genoemd worden. Die boodschap komt van de keizer Augustus. Kijken Jozef en Maria elkaar aan. Want ja, dat is me nogal wat zeg. Ze wonen wel in Nazareth, maar de familiestad is het stadje Bethlehem. Jozef en Maria zijn beide afkomstig uit de stam van Juda en horen bij de familie van koning David. Jozef en Maria zijn zelf erg arm. Van de vroegere koninklijke eer en glorie is praktisch niets te merken. Maar toch, ze zijn beiden uit het huis en het geslacht van David. Bij de stam van Juda hoort sinds koning David de familiestad Bethlehem. Er zit geen andere mogelijkheid op. Ze maken de reis van Nazareth naar Bethlehem. Tussen deze twee stadjes ligt een afstand van ruim 110 kilometer. Voor ons, met onze huidige vervoermiddelen en ons netwerk van goede wegen, niets bijzonders misschien. Hier is wel iets anders geweest. Ze moeten lopen over allerlei steenachtige paden, soms door onherbergzaam en gevaarlijk gebied. Het gebeurt. Ze pakken enkele spullen bij elkaar, met ook wat geld erbij. En dan gaan ze ook echt op vanuit het lage gelegen Nazareth naar het hoger gelegen Bethlehem. Wellicht werd de reis gemaakt in het regenseizoen met een hoogzwangere vrouw. De werkelijkheid van Lucas 2, gemeente, is een barre werkelijkheid. En is ook een heel harde werkelijkheid. En moeder dan echt. Hoe kun je rondom zulke dingen eigenlijk spreken over Gods wijsheid? Gebeten, dan moet je even nadenken over wat hier nu eigenlijk gebeurt. Dat is allemaal geen toeval, zoals algemeen spraakgebruik zouden kunnen zeggen misschien. Maar ook hier zie je iets oplichten van de raad van God. Van zijn plan, van zijn welbehagen. Waarin hij er in zijn wijsheid voor zorgt dat zijn belofte zal worden vervuld. In verband de belofte van de geboorte van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, weet je wanneer je voor de eerste keer de Bijbel hoort van zo'n belofte over de komst van de Heer Jezus? Zal je helpen. Voor het eerst hoor je van het paradijs direct na de zondeval in de bekende moederbelofte. En die oude belofte van toen is in de 4000 jaar die erop volgde, telkens herhaald en steeds meer verduidelijkt. Steeds weer en steeds meer vertelde God ervan over de vervulling van de belofte van de komst van de Heer Jezus. Denk aan Lamech, denk aan Jesaja. Denk aan Micha, denk aan Malachi, terwijl ondertussen de tijd doorging. Zelfs ook toen er na Malachi wel 400 jaar geen profetieën en visioenen meer waren en het zo stil werd. De vervulling van de belofte duurde lang. Het leek van de kant van de mensen allemaal zo onmogelijk. Wel van de kant van God toch doorgaat, moet de Heer Jezus volgens die oude belofte geboren worden in Bethlehem in Judea, dan zorgt de Heer er in zijn wijsheid ook voor dat dit zal gebeuren. Het is de wijsheid van God om precies op de juiste tijd dat plan te geven in het hart van keizer Augustus. Het is de wijsheid van God om ervoor te zorgen dat Jozef en Maria wel op weg moeten vanuit Nazareth naar Bethlehem. Gebeten, misschien gaat u of jij ook wel eens in gedachten terug in uw of jouw levensgeschiedenis. Laat ik het hopen. En herkennen we ook wel eens iets van zo'n wonderlijke samenloop. God, de Almachtige, leidt en zorgt en draagt in zijn wijsheid. Herkent u het? In blijde dagen, maar ook in soms heel moeilijke omstandigheden. Want dan kunnen bij ons zoveel vragen zijn. Je denkt aan zorgen, aan ziekte, aan rouw, aan verdriet, aan een onbegrepen weg. Vult u zelf maar in. Als mensen zeggen dan wel eens, waarom gaat de Heere deze weg? Hoe komt het nu toch, gemeente? Hoe komt het nu toch dat het zo gaat? Hij heeft er een bedoeling mee. O, zie dan toch veel op deze Immanuel, God met ons. Je denkt ook aan de uitkomsten en aan de zegeningen in je opleiding, in je werk, in relaties, gezinnen, met kinderen, vul opnieuw zomaar in. Zeg u of zeg jij ook wel eens in verwondering, Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed, want ik heb het totaal niet verdiend. Het is een grote zegen, wanneer je onder de bewijzen van Gods almacht en Gods wijsheid, in de verwondering Gods leiding ervaart, tegenover zijn wijsheid, zie je dan je eigen dwaasheid en je vaart het stap voor stap en dag bij dag moet je geleid worden. Je komt met alles aan Gods kant terecht. Dan gaat het troost oplichten dat zijn raad zal bestaan en hij al zijn welbehagen zal doen. En dan moeten en dan zullen ook hier alle dingen meewerken ten goede degene die vanuit zijn voornemen geroepen zijn. Dan komt er geloof in mij, kent u dat? Dan komt er geloof in mij dat de Heere zich niet vergist dat je weg de weg van de Heere is. En dan zie je ook hier hoezeer het dagelijkse leven verweven is met het geestelijke leven. Geef mij tijden, hè? Zo'n diepe blijdschap. En zoveel verwondering over Gods wijsheid. Wanneer hij dan tot ons spreekt in zijn woord. En u en jij er bent om dat te horen of te lezen. Met een open hart ook te ontvangen. Want dat was nou precies dat woord wat de Heere wilde zegenen, waarna wij leerden luisteren met ons hart. Dat was een krachtig woord om te overtuigen. Dat was een krachtig woord om te leiden en om te onderwijzen. Dat was een krachtig woord om de heerlijkheid van Christus ook over mijn verloren leven op te laten gaan. Dat was een krachtig woord om mij daardoor vast te houden, om mij in die genade te bewaren en uit te zegenen dag bij dag. Waar dat woord ons hart raakt, door de kracht van de Heilige Geest, daar wordt onze onmacht gebroken. Daar wordt onze muur van ongeloof naar beneden gehaald. God trekt dan zo krachtig, met koorden van liefde, tot zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, God en mens in één, in de kribbe van Bethlehem. Kennen we in ons leven, gemeente, iets van dat wonder, dan leidt dat altijd tot verwondering. Gaan we onze derde gedachte, Gods liefde. Eerst gaan we samen zingen. Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Weet het kerstevangelie, deze kerstmorgen de geboorte van de Heer Jezus, eerst Gods almacht, daarna Gods wijsheid, nu het derde Gods liefde, versen 6 en 7. Gebeten jongens en meisjes, wanneer Jozef en Maria in Bethlehem aangekomen zijn, moeten natuurlijk hoog nodig een plaats om te overnachten gevonden worden. Daar van Maria worden namelijk vervuld, lees je vers 6. Wat dat betekent, dat de geboorte van de Heer Jezus nu dichtbij gekomen is. Ze zoeken, ze vragen, ze kloppen hier aan, ze kloppen daaraan. Is hier misschien plaats? Jongens en meisjes, is daar misschien plaats? Maar wat ze ook doen en wat ze ook vragen, ze kunnen nergens terecht. Zelfs ook niet in de publieke overnachtingsplaats, de herberg. Zodat er maar één plaats overblijft. Dat is een plaats waarvan Lucas maar één ding zegt, dat er een kribbe aanwezig is. Daar lopen Jozef en Maria naartoe. Ze zijn ontzettend moe van de lange reis. En daar, in die donkere nacht, daar wordt de Heere Jezus geboren. Het grote koningskind. Daar baart Maria haar eerstgeboren zoon, wint hem in doeken en legt hem neer in de kribbe. Wat een grote blijdschap. Wat een vreugde. En een verwondering zal de harten van Jozef en Maria vervuld hebben, terwijl zij de Heer Jezus in de armen houden en daarna neerleggen in de kribbe. Gods liefde is de derde gedachte denken daar samen over na. Moet ik eerst wat zeggen op de manier waarop Lucas het allemaal vertelt. Jongens en meisjes, weet je nog, van het begin van de preek, dat verhaal over de geboorte van je broertje of zusje. Wat is iedereen dan blij? Je kunt het goed merken, je broertje, jouw zusje, is welkom. Dat is heel mooi. Maar het is hier bij de geboorte van de Heer Jezus nogal anders. Dat is wat. Want eerst was er al nergens plaats voor hen, Jozef en Maria dus, en dan dus ook niet voor hem, de Heer Jezus. En dat is heel erg. Gemeente, bedenk het aangrijpende. Het kind Jezus. Het grote bewijs van Gods liefde wordt geboren in een wereld die verloren ligt in zonde en in schuld. Een wereld die deze liefde beantwoordt met geen plaats, met haat, met diepe afkeer en bittere vijandschap. En juist dat geeft zoveel diepte aan deze bekende woorden van Lucas 2. Lucas benadrukt in al zijn kortheid niet alleen dat allemaal echt zo en zo gebeurd is, maar Lucas wil ons ook laten zien dat hij gaat om het mooiste geschenk aan de wereld, de grote liefde van God in het geven van zijn zoon, die als echt mens geboren is. Proef je dan de tegenstelling? Zoon van God, echt mens. Zo begint de Heer Jezus die weg van de vernedering van de kribbe naar het kruis. Zo begint de Heer Jezus met dat grote en zo belangrijke werk waarvoor hij naar deze wereld gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Gemeente, dat maakt die boodschap van Gods liefde ontdekkend. Herkent u dat? Dat maakt de boodschap van Gods liefde ontdekkend. Wanneer de Heer aan het werk gaat in je hart en je leven, dan ga je het ook zo zien. Je ogen gaan ervoor open. Je gaat het geloven met je hart. Is er bij mij eigenlijk wel plaats voor de Heer Jezus? Je moet het eerlijk gaan bekennen. Nee, beantwoord ik zijn liefde al met wederliefde. Je moet het eerlijk bekennen. Nee, ik heb God niet lief boven alles. En daarnaast ook niet als mezelf. Dan leer je met je hart hoe het is. Je leert door het ware geloof. Je leert door het ware geloof tot hem te komen zoals je bent. In al je goddeloosheid en dwaasheid, in al je blindheid en in je onkunde. Je komt niet als een rijke in jezelf. Dan heb je geen volkomen zaligmaker nodig. Je komt hulpeloos tot hem gevloden, met de koorden van de veroordeling om je hals. Want bij de kribbe van Bethlehem hoort een verbroken hart en een verslagen geest. Want dan krijgt dit kind in de kribbe onuitsprekelijk veel waarde voor die jongeren en voor die ouderen, die buigend voor God in hun schuld en verlorenheid door het geloof leren zien op dit kind in de kribbe. Wanneer het kerstfeest wordt in je hart, zeggen we dat wel eens. Wanneer dit kind geboren wordt in je hart. Wanneer de Heer Jezus zich door de woorden heen bekend gaat maken en openbaren in je leven. Als hij zich bekend maakt in je hart en in je leven. En je door het geloof van wat leert zien en toe-eigenen. Dat is nu ook mijn zaligmaker. Mijn middelaar. Die met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Mijn zonde. Waarin ik ontvangen en geboren ben. Voor het aangezicht van God bedekt. Wat zie je dan met je hart? Door het geloof, schoonheid en gewilligheid in de Heer Jezus. Hoe die zich nou voor jou vernedert. Tot in de diepte van de kribbe en straks ook de diepte van het kruis. Een van de vaste kenmerken van een levend geloof. Je gaat zijn woord horen met je hart. En je vindt pas werkelijke rust en vrede wanneer je Christus mag omhelzen. Hij voor mij. Zijn armoede, mijn rijkdom, hij ook mijn heiland, mijn verlosser, mijn zaligmaker. Gemeente. Wat krijgt dat kerstevangelie van Lucas 2? In al zijn soberheid. Dan toch een ongekende diepte. En gloed in zich. Want dan wijst die kribbe. Als het ware al voor zich uit. Naar Golgotha. Naar het dieptepunt van die weg van vernedering. En het hoogtepunt van Gods liefde. Dan draagt dit kind de toorn van God tegen de zonde van de hele wereld weg. En hij baant voor de zijnen de weg terug naar die plaats van de eeuwige heerlijkheid waar die eerder vandaan gekomen is. Dan kijk je die alleen door het geloof uit naar zijn eerste komst, hier in Bethlehem, maar ook vanuit die komst in mijn hart, na zijn tweede komst op de wolken van de hemel. Dan zal hij het koninkrijk teruggeven aan zijn vader. En daarna zijn kerk in een eeuwige heerlijkheid opnemen. Terugbrengen in het hart in de eeuwige liefde van God. Gemeente, jongens en meisjes. Is er ook in ons hart al plaats voor dit kind in de kribbe? En voor deze liefde van God? Moet je eerlijk wezen, gemeente. Zijn we daar al vol van? Want dit kind Jezus zoekt ook vanmorgen een plaats, ook in uw en jou en mijn hart. Jongens en meisjes, jongelui, daar vraagt hij door zijn woord. Mag ik ook hier komen wonen? Mag ik jouw hart in bezit nemen en vervullen? Wat is ons antwoord dan? Misschien zeg jij, misschien zegt u dan wel, maar dat heb ik nu juist niet verdiend. Dat ben ik nu juist zo onwaardig. Want ik heb in mijn leven alles zo verzondigd en zo verknoeid. Ik heb de Heer al zo lang aan zijn plaats gelaten. De Heer al zo lang links laten liggen. Dan worstelen we ook op deze kerstdag met de last van onze schuld en onze zonde, om daarvan verlost en bevrijd te worden. Let er dan op, hij werd arm als de allerarmsten. En nederiger dan alle nederigen. Dat is liefde, die de kennis te boven gaat. Dat kun je niet doorgronden of begrijpen, maar slechts bewonderen door het geloof. O, u die zit in knopen en zoveel banden, beleid hem toch uw onmacht, beleid hem toch uw onwil, beleid hem toch uw zonden en uw ongerechtigheden. O, zie dan voor het eerst tot deze zaligmaker, want in die weg zult u van de last van uw zonden verlost en bevrijd worden. Inderdaad, er was in deze herberg geen plaats voor hem. Dat is waar. Weet wat erbij hoort? Dat er bij hem wel plaats is voor de herberg. Begrijpt u dat? In de herberg geen plaats voor hem. Bij hem wel plaats voor de herberg, voor een wereld verloren in zonde en schuld. En vanuit de kribbe horen als het ware ook in deze morgen weer zijn stem. Kom herwaarts, kom terug tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En dan zal ik u rust geven. Zoals nu ook, die we juist na ontvangen genade zo te strijden kunnen hebben met onszelf. Met die macht van ongeloof. En die vele verkeerde dingen die nog in ons gevonden worden. Die bij tijden zo onvoorstelbaar veel strijd geven. Staan we in eigen oog van ver. Durven wij de ogen haast niet omhoog te slaan. Denk dan even mee hoe het straks zal zijn, vooral straks zal zijn met de Heer Jezus. Dan lopen de fariseeën met een grote boog om hem heen. Maar tollenaren en zondaren, die worden door hem gered. Zo komt hij vanmorgen in het kerstevangelie naar ons toe voor het eerst en weer opnieuw. Opdat het zo zal worden bij ons allemaal. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Daarom zorgen ze stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Gemeente, de geboorte van de Heer Jezus. Eerst Gods almacht, daarna Gods wijsheid, als derde Gods liefde. Gemeente, het kerstevangelie klinkt ook vandaag weer onder ons. In de kribbe van Bethlehem was God de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Wie daarop mag zien, wie met Jozef en Maria, kortere tijd later ook de herders, ook vandaag door het geloof feest. Wij ook, dan eindig je in het grote wonder van het kerstfeest. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven ontvangt. Ik wens u allen zo'n gezegend kerstfeest. Amen. Tot besluit van deze dienst, vers 1 en 11 van Psalm 116. God heb ik lief, van die getrouwe Heer en wat er volgt. De gemeente gaat erheen in vrede. dragen we met u de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.